Gemeente, goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou van harte welkom in deze kerkdienst, waarin dominee Van Zetten voorgaat. In deze dienst zal er ook de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal gehouden worden. De schriftlezing in deze dienst is uit Hebreeën 7. Ook lezen we Genesis 14. Vanavond om 6:30 hoopt de dominee Van de Wind voor te gaan. De kerkdienst op zondag 9 september. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Dan zal de viering van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Van Zetten voor te gaan. In de dienst van nabetrachting en dankzegging op het heilige avondmaal. Mededelingen. Mevrouw N. Groenendijk-Bredijk, Dorpstraat 39, is afgelopen week uit het ziekenhuis thuisgekomen. Bedenk aan haar en aan ouderen die thuis met ziekte te maken hebben in onze voorbeden. Overige mededelingen. Sensura Morum en bezinningsuur. In verband met de viering van het heilig avondmaal zal er op donderdagavond 6 september Sensura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk van 7:15 tot 7:45. Het bezinningsuur voor het heilig avondmaal is in Ebenezer. Aanvang 8:00 en de inloop vanaf 7:45. De gemeentedag. U ontvangt bij de uitgang van de kerk een herinnering om u op te geven voor de gemeentedag. En die wordt op 15 september gehouden. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de Stichting Hulp Oost-Europa. De voorzang in deze dienst is Psalm 105, vers 10. Wie kan Gods wijsbeleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, jullie weten misschien wel wat een advocaat is. Dat is een man of vrouw die zijn best doet om iemand straf, iemand die iets verkeerds heeft gedaan, om iemand straf zo klein mogelijk te maken, het liefst heel de straf weg. Een priester is eigenlijk ook zo'n advocaat. Die probeert de straf die de mensen hebben verdiend weg te krijgen. Hoe doet hij dat? Nou, de kinderen vroeger in de tijd van de Bijbel, die gingen met hun vader en moeder naar de tempel toe of naar de tabernakel. En dan hadden ze een offerdier bij zich en de priester die slachtte dat. En dan mochten de mensen hun zonde, hun verkeerde dingen, die hadden ze in hun gedachten, die mochten ze op de kop van het lam leggen. Dus het werk van de priester was, ja, om die mensen vrij te pleiten. Dat ze geen straf meer van de Heere God zouden krijgen. En dan gaat het vanmorgen over de grote hoge priester in de hemel, de Heer Jezus. En dat is zijn werk, om ons vrij te pleiten. Eén keer, ja, op Golgotha, dat weet je. Maar we horen vanmorgen niet één keer, nee, hij leeft altijd, nog steeds in de hemel, om ons hier bij zijn vader vrij te pleiten. En dat betekent, onthoud dat maar vast, dat je zonde vergeven zijn. Nou, dan ben je gelukkig, dan ben je zalig. En daar zingen we van, Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32, vers 1. gaat vanmorgen in de tekst over onze zaligheid. En die zaligheid kunnen we bij niemand anders zoeken dan bij onze Heer Jezus Christus alleen. We zingen na het horen van Gods wet, Psalm 139, vers 14. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En daarvoor is het goed om iedere dag van ons leven, maar wel heel bijzonder in een week van voorbereiding, onszelf te beproeven, te doorgronden. 10 keer horen we een gebod van God. Laten we 10 keer ons leven erop nazien of er voor Gods aangezicht iets te belijden is. Schuld voor Hem, schuld voor onze naaste, wat in deze week rechtgezet moet worden om volgende week aan zijn tafel te mogen gaan. Toen sprak God en Hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En Hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, onze grote hoge priester, heeft deze wet volkomen gehouden. Hij heeft de straf op de overtreding ervan gedragen en de vloek weggenomen. Hij pleit aan de rechterhand van zijn vader voor zondige mensen en roept ons op. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wij verootmoedigen ons samen voor u. Worden stil en worden klein. Dankbaar dat we hier mogen zijn. Hier waar de bediening der verzoening is. Waar we in gedachten de priester zien staan. Het offerlam geslacht zien worden. En de zonde op de kop van het lam. Bedank u dat we hier mogen zijn. Waar we in gedachten niet alleen de priester zien staan, maar meer. Waar we in gedachten de Heer Jezus zien aan uw rechterhand. En mogen zien en horen dat Hij daar bidt. Dat Hij daar pleit bij u. En Heere, wij weten zo vaak niet te bidden zoals het behoort. En met ons persoonlijk gebed kan ook al van alles mis zijn. We kunnen zo makkelijk bij u vandaan dwalen. Te weinig tijd nemen voor gebed. Onze gebeden kunnen leeg zijn en hol. Maar Heere, we mogen weten dat Heere Jezus bidt. En daar moeten we het van hebben, Heere. Van uw Zoon. Van zijn offer. We hebben uw goede geboden gehoord. Bekende woorden. Maar Heere, geef dat het ons aan de ene kant telkens ontdekt aan wie we zijn. En aan de andere kant ons uitdrijft. Juist daarom. Omdat het ons ontdekt aan wie we zijn. Aan onze zonde en onze schuld. Dat het ons uitdrijft naar uw Zoon, de Heer Jezus, die onze hoge priester wil zijn. Heere, wilt u vanmorgen met uw Heilige Geest in ons midden zijn. Uw woord zegenen. Zegenen in luisteren en in spreken. En ons zo vervullen met uw Heilige Geest. Dat we het mogen weten. Ja, deze Jezus is mijn hoge priester. Hem heb ik lief. Ja, meer. Hij heeft mij eerst lief gehad. Wilt u daartoe met uw geest zo in ons midden zijn, dat er wonderen van genade gebeuren. Voor het eerst of opnieuw in ons leven. Geef dat de duivel geen plaats heeft. Om dit uw woord te verhinderen en in de weg te staan. Maak het goed, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. We lezen samen uit het Oude Testament, Genesis 14 vanaf vers 18. En vervolgens Hebreeën 7. Genesis 14, vanaf vers 18, en daarna lezen we Hebreeën 7. Horen we samen het woord van God. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. Tot zover onze eerste schriftlezing. Hebreeën 7, en we lezen daarbij ook het eerste vers van hoofdstuk 8. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, aldus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegene uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tiende te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tiende genomen en heeft hem gezegend die de beloften gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tiende, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te zeggen, ook Levi die tiende neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers: u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want ze zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En ze zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Tot zover lezen we het woord van God. Tekst voor de verkondiging van morgen is vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. We zingen ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 110. We hebben samen Genesis 14 gelezen. Psalm 110 is het enige moment verder in het Oude Testament dat deze Melchizedek nog een keer terugkomt. Het is goed om even iets over die psalm te zeggen, omdat Hebreeën is best een moeilijk hoofdstuk wat we net lazen. Psalm 110 is best een moeilijke psalm, maar wel een hele mooie. Vers 1, jongens en meisjes, zou je met hemelvaart kunnen zingen. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. De Heere God zegt tegen zijn Zoon, de Heer Jezus, zit op de troon aan de rechterhand naast mij. Kom maar terug bij mij in de hemel. En dan zit hij op de troon, dus dan is hij koning. Maar de Heer Jezus is niet alleen koning, maar ook priester. Dat zingen we in vers 4. Dat was Melchizedek ook, koning en priester. En het mooie is dat deze koning er zelf voor zorgt dat mensen hem gaan dienen. Vers 3. Uw volk zal op uw Heerdag, dat is de dag van zijn strijd, gewillig zijn. Hij zal mensen gewillig maken om hem te dienen. Dat wil hij vanmorgen doen. Hij wil ons gewillig maken om hem te dienen. En hij is voor eeuwig priester, vers 4. En hij pleit voor ons. We zingen samen Psalm 110, 1, 2, 3 en 4. Ter voorbereiding op de verkondiging. En vooraf mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Thank you. lezen nu samen het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we onszelf vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Jezus Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en al zijn gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor zijn aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in de kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog veel zonde en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het gedeelte uit ons formulier. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Boven de preek schreef ik een zalig pleidooi. En ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 73, vers 14. We horen in de tekst dat we zalig zijn als we tot God gaan. En dan hoop ik dat ons antwoord is, maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14, wie ver van u de wilde zoekt, is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, leuk verhaal, niet te kort, niet te lang, een vier. Zo klinkt dat bij ons aan tafel nog wel eens, als iemand iets heel uitgebreid zit te vertellen. Fijn om te horen, maar we doen er helemaal niks mee. Maar ga verder. Nou ja, plagerijtje moet kunnen op zijn tijd. Maar het zet me trouwens wel altijd weer even aan het denken. Zijn we eigenlijk wel echt bereid om te luisteren naar elkaar? Als iemand heel veel woorden aan iets geeft, dan is dat kennelijk voor de ander heel belangrijk. Waarom wil iemand dit vertellen? En dan gaat de Hebreeënschrijver een heel opvallend lang betoog houden over Melchizedek, een man die in het Oude Testament maar twee keer heel even voorbij komt. Een lang verhaal over een voor ons wat schimmig figuur. En we proberen samen te ontdekken waarom de Hebreeënschrijver nu zoveel woorden geeft aan deze man. En u voelt wel aan, dat is belangrijk, dat is de moeite waard om naar te luisteren, om niet zomaar als een lang verhaal naast ons neer te leggen. En laten we ons dan vooraf maar drie dingen bedenken. Het eerste is, dit is geen melk, maar vast voedsel. Het is weer even geleden, even terughalen, maar juist toen de Hebreeënschrijver voor het eerst over Melchizedek begon, toen realiseerde hij zich ineens dat zijn lezers dat vaste voedsel niet aankonden. Maar daarna zegt hij, en toch ga ik dat doen. Toch ga ik dat vaste voedsel aanreiken. En nu hier komt hij daar weer terug bij Melchizedek. En daarmee is het een woord, zeker en juist ook voor mensen die al heel lang tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Een betoog voor avondmaalgangers. Een woord dat verdiepend wil zijn in ons leven met de Heer. Tweede wat ik daar vooraf bij wil zeggen is dat die Hebreeën schrijver zoveel woorden geeft aan iets wat maar heel kort in de Bijbel staat, dat onderstreept nog eens dat het woord van God van A tot Z voor ons van belang is om serieus te nemen als de woorden van God. Ook het Oude Testament trouwens. En waarom nou net Melchizedek? Nou, dat doet hij omdat de Hebreeën schrijver in zijn dagen onvoldoende, omdat de Hebreeën in zijn dagen onvoldoende in de gaten hebben dat de Heer Jezus de hoge priester en het offer is. Die Hebreeën die willen die gewone offerdienst in stand houden. Ze hebben niet in de gaten hoe uniek de Heer Jezus is. Dat dreigen ze weer kwijt te raken. Dat dreigt ze tussen de vingers door te glippen. Door die dwaalleraars. Die ze weer terug willen hebben bij de offerdienst. En dan zegt hij, ja maar de Heer Jezus is uniek. Net als Melchizedek dat was. En dan komt hij dus met een hele andere priester aan. Helemaal niet uit de stam van de Levi. En helemaal niet van de tempel en de tabernakeldienst. Nee, Melchizedek. En daarmee brengt hij hen bij de Heer Jezus. En dit is van groot belang, want de Hebreeën schrijver zegt zelf, daarom heb ik ook vers 1 uit hoofdstuk 8 gelezen. Dit is nu de hoofdzaak. Nu kom ik tot de kern. Zo'n hoge priester hebben wij. Gezeten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel. En we gaan die vergelijking tussen Melchizedek en de Heer Jezus gaan we volgen. Jongens en meisjes, als je naar die bijzondere man, die Melchizedek, kijkt, dan kunnen wij heel veel leren over wie de Heer Jezus is en hoe de Heer Jezus is. Nou, wat haalt de Hebreeën schrijver naar voren? Vier dingen. Zijn ambt, zijn naam, zijn afkomst en zijn grootheid. Die gaan we langs. Zijn ambt. Melchizedek was koning van Salem. Het latere Jeruzalem. En hij was priester van de Allerhoogste God. Dat is een hele bijzondere combinatie. Toen en nu. Het zou heel raar zijn als ik ook burgemeester van Zaltbommel was. Dat kan niet samen. Was in de tijd van de Bijbel ook al zo. Toen koning Uzia ook priester wilde zijn, wilde offeren, werd hij melaats. Maar deze Melchizedek kon en mocht het wel. Hij was koning en priester. Wat was Salem daar goed mee af? Want als priester-koning zorgde hij voor het volk. En dat is nou ook zo bij de Heer Jezus. Wat ben je goed af als hij alles voor je is? Want hij is koning en dat betekent dat hij bij machte is om ons te verlossen en te beschermen. En hij is priester en daaruit leren we dat hij gewillig is. Want deze priester offert, ja, hij offert zichzelf. En is dat niet wat zichtbaar wordt volgende week in het avondmaal? Hij biedt zijn lichaam en zijn bloed aan, priesterlijk en koninklijk. En zo is hij bij machte om ons te regeren. Zodat we zijn gewillige onderdanen worden. En vanmorgen werft hij. Wil hij mensen in zijn dienst nemen? Voor het eerst of opnieuw? En ik vraag het maar. Zou je deze Jezus niet, jongens en meisjes, als je koning willen en als je priester? Ben je zo gelukkig? Meer dan Melchizedek is hier de Jezus. En hij staat voor ons in het gewaad van zijn woord. Dat is zijn ambt, priesterkoning. Het tweede is zijn naam. Daarmee kunnen we ook heel veel over de Jezus leren. Hij heet Melchizedek en dat betekent koning van de gerechtigheid. Dat is de koning die recht brengt. Die zelf ook recht is, daarom kan hij dat. En zijn naam zegt hoe die is en wat die doet. Hij maakt het recht. Nou, wie heeft er iemand nodig, iedere dag weer? Die het recht maakt, die het vlak maakt tussen God en ons. Meer dan Melchizedek. Is dat Heer Jezus die recht brengt. En dan is hij ook nog eens koning van Salem. En Salem betekent vrede. Dus hij is ook koning van de vrede. Vredesvorst. Recht en vrede. Dat brengt Paulus samen in die prachtige tekst. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dat geeft hij aan mensen die in zichzelf zondig en onrechtvaardig zijn. De derde overeenkomst tussen Melchizedek en de Heer Jezus, dat is zijn afkomst. Melchizedek is een heel bijzonder figuur in het Oude Testament. Ineens is hij er. We lezen niks van zijn geboorte. Ook niet van zijn sterven. Daarom zegt de Hebreeën schrijver, hij is zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom. Kent hij geen begin vandaag en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Jongens en meisjes, ik denk dat Melchizedek zeker wel een vader en een moeder heeft gehad. En ik denk zeker dat hij op enig moment wel gestorven is. Maar het bijzondere van hem is dat er niets over in de Bijbel staat. Ineens was hij er. Zo ook de Jezus. Ineens was hij er in die nacht in Bethlehem. Geen vader naar het vlees. En ineens was hij weer weg. Melchizedek. En de Jezus ook zijn hemelvaart. Psalm 110. Maar hij blijft eeuwig priester in der eeuwigheid. En daar in de hemel houdt Heer Jezus als een priester zijn bloed aan zijn vader voor, zijn offerbloed. En zo is hij de voorspraak bij de Vader. En dan het vierde, Melchizedek is onvergelijkbaar groot. En dan zegt de Hebreeën schrijver nog heel wat hoor. Dan zegt hij, we hebben dat gelezen in het begin, vers 4 tot 8. Melchizedek is groter dan Abraham. Nou, dan moet je eens tegen een Jood zeggen, groter dan Abraham. Ja. En dan ook nog vers 11 tot 13. Melchizedek is groter dan Levi. Groter dan de hele priesterdienst. Daarmee raakt hij wel het hart van de Hebreeën. Om dat zo te zeggen. Maar het is wel waar. Melchizedek is onvergelijkbaar groot. En wie is aan onze God gelijk? En aan de Heer Jezus. Ja, maar dan gaat het wel pijn doen voor de Hebreeën. Want er is dus iemand meer dan Abraham en meer dan Levi. En het wordt nog erger, vers 18. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. Gaat hij ook nog zeggen dat heel die offerdienst zwak is? Nutteloos, ja, dat is het. Als je in die offerdienst niet het grote offer der Jezus ziet. Dat heb je als je... als je achter een teken niet ziet waar het echt om gaat. Als je volgende week niet verder kijkt dan het brood en de wijn. Ja, dan is het zwak en dan is het nutteloos. Maar als je in dat brood en in die wijn de Heer Jezus en zijn genade en zijn offer ziet. Ja, dan komt het tot zijn recht. Maar dat is wel even slikken voor de Hebreeën. De offerdienst is in zichzelf niks. Nou, daar kunnen wij nog wel aardig relaxed naar luisteren, denk ik. Als christenen van deze tijd. Maar dan komt er toch wel iets wat ons ook heel persoonlijk raakt, vers 19. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. En nou komt het bij ons. De wet, ook de wetten van Mozes, de 10 geboden, hebben niets tot volmaaktheid gebracht. Want God zei, doe dat en gij zult leven en we hebben het niet gedaan. Onvolmaakt. Zondig. Dat is nou het vaste voedsel van de Hebreeën schrijver. Dat we ontdekken. Dat wij onvolmaakt zijn en dat we daarmee God en zijn wet en zijn woord tekort doen. Het is ook een week van verootmoediging, gemeente. De wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Waarom niet? Omdat wij gezondigd hebben. En het is goed om de komende week daar heel concreet over na te denken. Waar zit de zonde nou bij mij? Welke zonde moet ik me van bekeren? Waar moet ik het vlak maken met andere mensen? Waar heb ik schuld te belijden voor God? En bedenk dan wel, dat brengt ons niet tot volmaaktheid. Als wij denken dat we onszelf een beetje op moeten poetsen. Nou ja, dan is het vaste voedsel een bittere pil vanmorgen. De wetsonderhouding brengt ons niet tot volmaaktheid. Als je jezelf een beetje kent, dan weet je dat ook wel. Misschien is er wel iemand in de kerk die zegt, ja, mijn geweten klaagt mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heeft. Dat is onze hopeloosheid. Maar nou gaat God in onze hopeloosheid, gaat God zweren, Psalm 110. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. En in onze hopeloosheid, vers 19, brengt dat een betere hoop tot stand. Is er iemand in de kerk die het daarvan hebben moet? Die zegt, inderdaad, als ik op mezelf zie, dan is het hopeloos. En ik krijg mezelf ook niet opgepoetst. Maar er is een betere hoop en daar wil ik het van hebben. Daar moet ik het van hebben. Daar mag ik het van hebben. Nou gemeente, dan verkondig ik u. Er is een priesterkoning. Meer dan Melchizedek is Heer. De Heer Jezus is gewillig. om voor hopeloze zondaren de betere hoop te zijn. En wat gaat de Hebreeën schrijver dan jubelen, hè? Vers 26. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars, boven de hemel verheven. En dan heeft die hoge priester het niet nodig om eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want hij heeft voor eens en voor altijd, toen hij zichzelf offerde, dat gedaan. Maar het woord van de eed, die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Daar hebt u het. Wij zijn onvolmaakt. De wet die toont ons dat aan. En daarmee hebben we ook de wet van God, als het ware, krachteloos gemaakt. Daardoor kunnen we niet zalig worden. Maar de Heer Jezus is volmaakt. Hij staat met zijn leven voor ons in. Vers 22. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Dat gaat eigenlijk nog verder dan een middelaar. Een middelaar die brengt twee partijen bij elkaar. Brengt mensen met elkaar in gesprek. Maar een borg, dat is iemand die met zijn leven garant wil staan. Dat is nou het wonder van het evangelie. Dan zegt de Heer Jezus, ik wil voor dat meisje in Bruchem garant staan. En voor die man. Mag je eigen naam invullen. Hij wil voor ons garant staan. Hij wil voor ons pleiten. Ook al zit je gevangen in de macht van de zonde en van de duivel en kun je misschien wel denken, het is voor mij niet. Hij wil garant staan van een zoveel beter verbond, zegt de Hebreeën schrijver. En dan hoor je als het ware de woorden van de Heer Jezus al, hè. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, zelfde woordje, dat voor u vergoten wordt. Daarom kan hij volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Kijk, en daar moet het nou in ons leven van komen. Voor het eerst, maar telkens weer opnieuw, dat we tot God gaan. Volgende week, aan zijn tafel. Maar ook voor het eerst in ons leven, als het er misschien nog nooit van kwam, om met je zonde en je schuld tot God te gaan. En dan mag je weten, als ik mijn handen vouw, als ik mijn schuld voor God belijd, ook de dingen die in mijn leven niet goed waren, dan is er iemand die voor mij pleit, dan is er iemand die voor mij bidt, aan de rechterhand van zijn Vader. Zo mogen wij tot God gaan. En dan staat er zo mooi in Genesis 14 vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Dat is opvallend, hè? Bracht brood en wijn. Abraham had een zware strijd gevoerd tegen zijn vijanden. Het zou hem zomaar te veel kunnen worden. En dan geeft Melchizedek, die geeft brood en wijn. Nou, misschien is er wel iemand die strijdt met zijn vijanden, met zijn zonde, met zijn schuld, met alles. En dan geeft de Heer Jezus brood en wijn, zijn lichaam en zijn bloed. Hij is koning en hij is hoge priester tegelijk, ingezworen door zijn Vader. En het ligt helemaal vast in hem. Je hoeft geen doe-het-zelver te zijn. Gaat toch niet lukken. Verwacht het maar van zijn volkomenheid. En je moet ook niet denken, ik moet eerst nog die zonde, die vijanden een beetje onder de knie krijgen. Kun je wel proberen. Maar daar gaat het niet worden. Wie zijn vijanden niet kent. Wie zijn zonde niet inziet. Wie zich weigert te bekeren. Ja, die heeft er Jezus niet nodig. Die kan maar beter van zijn tafel afblijven. Maar wie tegen die vijanden aanloopt. Wie zomaar weer in de zonde valt. Wie zichzelf vaak tegenvalt. Wie misschien wel moet bekennen, zoals we net hebben gelezen, midden in de dood te liggen. Die mag naar deze koning-priester komen. Ik las laatst, wie niet de kracht van de zonde ervaart in zijn leven, die bevindt zich nog onder de macht van de zonde. Ik denk dat dat waar is. Wie niet de kracht van de zonde ervaart in zijn leven, bevindt zich nog onder de macht van de zonde. Dan heb je helemaal geen borg en hoge priester nodig. Maar wie die strijd kent en wie van zichzelf zomaar onderuit gaat. Ja, die wil net als Abraham graag brood en wijn ontvangen. Tot versterking in de strijd. En dat wil de Heer Jezus ons allemaal geven. Dat mag ik u verkondigen. Zo'n hoge priester hebben wij, zegt u daar amen op. Dat mag. Daartoe wordt u geroepen, wordt u uitgenodigd. En wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Omdat hij altijd leeft om te pleiten. Ik moet het daarvan hebben, gemeente. Ik zou niet weten waarvan anders. U ook. En jij. Aan tafel zeggen ze dan mooi verhaal. Niet te kort. Niet te lang. Maar gemeente, dit is zo ontzettend veel meer. Dit is de bediening der verzoening. En de vraag is niet wat we van het verhaal vinden. Wat we van dit hoofdstuk vinden. Wat we van deze preek vinden. De vraag is, wat dunkt u van deze Christus? Heeft u hem nodig of niet? Eén van tweeën. Maar het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Kom dan, ga tot hem, want alle dingen zijn gereed. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, voor deze koning-priester komen wij u danken. Wat is dat een heerlijke gedachte. Dat hij leeft. En dat hij bij u pleit. Heren, daar moeten we het van hebben. Daar mogen we het van hebben. En geef, Heren, als we ons in deze week voorbereiden op het gedenken van uw dood aan uw tafel, geef dan dat we mogen ervaren, mogen merken dat dit in de hemel gebeurt. En dat we heel persoonlijk die voorbidding mogen hebben. Dat bidden we in het bijzonder. Als er strijd is, soms intense strijd, is het wel voor mij. Geef, Heren, dat we door uw geest geleid dan voor het eerst tot God gaan. En amen op uw offer mogen zeggen. We bidden voor hen die u al lang hebben lief gekregen, maar worstelen met een bepaalde zonde. Heere, geef uw kracht en uw geest om ermee te breken. We bidden voor hen die er ook mee worstelen dat het niet vlak ligt met andere mensen. Geef de moed, Heer, en de kracht om het in deze voorbereidingsweek recht te zetten, goed te maken, op te lossen. We bidden voor hen die zich aangevallen voelen door de duivel, op welke manier dan ook. Grote God, geef dat we mogen ervaren, hoe het ook ligt in ons leven, dat er een pleitbezorger is die boven alles uitgaat, machtiger dan de duivel, machtiger dan de zonde en liefdevoller en genadiger dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Geef ons zo een gezegende voorbereidingsweek. Bidden we ook voor onze kinderen en jongeren die nog geen belijdenis hebben gedaan, die straks in de catechisatie mogen, naar de zondagsschool en op school van u mogen horen. Heere, geef dat ze naar verlangen met heel hun hart om naar deze Heer Jezus toe te gaan en om hem te volgen en hem hun leven lang te dienen en om het van de Heer Jezus te verwachten. Wilt u hun hart vernieuwen door uw Heilige Geest. We bidden voor elkaar in alle omstandigheden. Voor mevrouw Groenendijk, dank u, Heren, dat ze weer thuis mocht komen. Dat de kwaal bestreden mocht worden. De pijn weggenomen kon worden. Geeft u haar kracht in het aansterken. En wees nabij in het vervolgonderzoek dat nog nodig is. Wilt u het goed voor haar maken. Ook in deze drukke weken van voorbereiding op verhuizing. We bidden voor alle gemeenteleden die ziek zijn, soms al heel erg lang, soms uitzichtloos. We bidden voor hen die dat alleen moeten dragen. Ook voor hen, voor de mantelzorgers die liefdevol om onze zieken heen staan. We bidden voor degenen die eenzaam zijn. Ontferm u over hen. Heren, we vragen uw zegen voor onze studerende jongeren. Nu het academisch jaar weer begint. Wilt u ze uw zegen geven in hun studie? En wilt u bovenal geven dat ze in hun studie door u bewaard worden. Bewaard bij uw woord. Bewaard bij de koning, priester, de Heer Jezus. Wil ze vervullen met uw geest. En wil de duivel in hun leven geen plaats geven. En wil ze zegenen in hun studie. En zegenen in hun voorbereiding op een plaats in onze maatschappij. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Leggen het werk dat het Dabar-team mocht doen in Aalst voor u neer. We danken u voor wat daar mocht gebeuren. Zegen de woorden die daar gesproken werden. Wilt u met ons de week ingaan? Geef ons verlangen om vanavond in uw huis te zijn. En wilt u ons in alle dingen die in deze week voor ons liggen nabij zijn? Dat bidden we in het bijzonder, Heere, voor Henk en Alice. Die gaan verhuizen, onze gemeente verlaten, ons dorp verlaten. We danken u wat ze voor onze gemeente mochten betekenen. In het kerkenwerk en voor onze christelijke bibliotheek. Wilt u hen, uw beschermende vleugels rondom hen slaan. Ook in Nijkerk, het werk dat daar gedaan mag worden. Wilt u in ieder van ons nabij zijn, in deze week. Dat we in alle dingen uw nabijheid en uw genade mogen ervaren. En dat we zo aan uw hand mogen gaan. In het vaste geloof. In de hoop. En in de liefde. Opdat we mogen weten. De Heer Jezus is mijn heiland. Zo'n hoge priester hebben wij. Zo danken en bidden wij u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Psalm 84 vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild is het alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden. Psalm 84 vers 6 zingen we staande. Psalm 84 vers 6. Gaat u heen in vrede onder de beschermende vleugels van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij hier en in Nijkerk met u allen. Amen.